weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Marie de weg gevonden. Dag Marie.
Dag Sophie.
Echt, is dat niet waar? Eigenlijk heb ik vandaag de weg gevonden naar jou.
Ja.
Want jij ligt plat in de zetel met babytjes in je buik. Maar daarover later meer. Want ik ben hier omdat jij de mama bent van William.
Ja.
En William is geboren op 14 maart 2021. En jammer genoeg gestorven 14 maanden later op 2 juni 2022.
Ja.
Veel mensen hebben het verhaal van jullie Leo gevolgd via social media. William had het syndroom van Menkes, een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Maar dat wisten jullie niet meteen, hè?
Nee. Dus ja, niet in de zwangerschap. Alles was goed. De 20 weken echo. De belangrijkste echo. Hij is geboren, wel wat probleempjes gehad. Maar hij is geboren op 38 weken. En op zich, ja, na 2 dagen neo een normale start gehad, dachten we. Het was een heel brave baby. Een heel rustige baby. Met ja, de probleempjes zoals reflux. Hij had het in het begin ook wel moeilijk met zijn temperatuur. Maar dat waren allemaal symptomen die volgens de kinderarts wel vaker voorkwamen. Ja, tot op een bepaald moment dat je wel als mama wekelijks bij de kinderarts zit en zegt van, ja, er is toch wel iets. Ik voel dat er iets is met mijn kind. Ja, naast die reflux, ja, kreeg dan ook ondergewicht. Ja, was hij motorisch achter. Dus dat zijn 3 maanden kon hij nog niet op zijn buik liggen, zijn hoofdje niet opheffen. En hij lachte minder en minder. Dus ja, toen zijn we eerst naar de kiné gegaan, een osteopaat. Tot aan 5 maanden de kiné zei van, ja, nu moet er wel echt iemand van Leuven of van een ander ziekenhuis onderzoek beginnen doen, want er is iets dat niet klopt. Hij gaat motorisch enkel nog achteruit. Ondanks dat we daar ja, 3 keer per week zaten en oefeningen en stimuleren en alles. Dus ja, toen is eigenlijk de prof van Leuven kwam elke vrijdag of om de 2 weken van in Brugge. En die is dan onmiddellijk genetisch onderzoek opgestart. Dus ja, dan begin je wel een beetje te panikeren. Dan denk je van, er is misschien wel iets. En een week later zijn we dan binnengegaan op de spoed en had hij zijn eerste epilepsieaanvallen. Toch zichtbaar voor ons. Het zou kunnen dat hij dat al langer had, zones van afwezigheid, maar dat we dat niet zagen. En dan zijn we heel snel van Sint-Lucas ziekenhuis in Brugge naar Sint-Jan overgebracht. En is alles in spoedprocedure gezet. Kreeg hij ook zondevoeding, was hij meer verdoofd door de antiepileptica dan wat anders. En een dikke 3 weken later hadden we de diagnose.
Begrijp ik dat goed, dat jouw moedergevoel sneller wist dat er iets echt niet goed zat dan de dokter?
Ja, ergens wel. Veel mensen zeiden van, maar ja, je bent overbezorgd en elk kind op zijn eigen tempo. Of zo'n kalme baby, maar ja, je hoorde hem bijna niet huilen. En achteraf wisten we waarom. Je had de kracht niet of de longcapaciteit niet. En ja, ik zat als een overbezorgde moeder wekelijks bij de pediater. Maar ja, zo zie je maar.
En dan, dan zeggen ze, hij heeft het syndroom van Menkes. Maar dat zegt je eerst niks, denk ik.
Nee, maar we zaten toen wel al, Dennis was dan ook wel gestopt met werken, al een paar weken, bang. In het ziekenhuis, het ene onderzoek na het andere, je kent onder narcose, ruggenmerg, MRI's, allemaal dingen die je niet wil zien, EEG's. De allereerste gedacht was de ziekte van baby Pia, SMA. Dus ze dachten een spierziekte, maar dat was voor de epilepsie. Dus ja, met de epilepsie erbij, dan gingen ze meer uit van iets neurologisch ook erbij. Maar ja, in ons hoofd was het zo het ergste van... Ja, hij gaat misschien in een rolstoel zitten. Of hij gaat wat achter zijn. Maar we gaan er alles aan doen en hij gaat hem beste zorg geven. En, we gaan er alles aan doen dat hij alles krijgt wat nodig is om te ontwikkelen. En ja, ik had het nooit vergeten, het was een maandag, 27 september. En we kregen om 11 uur nieuws dat we om 1 uur alle twee in de kamer moesten zijn. En de dokter was er om 12:55. Ja, de ergste 5 minuten van ons leven. En begon met, William heeft een stofwisselingsziekte. Hij neemt geen koper op. En ons eerste gevoel was van, het is maar dat. Of zo. Allee, zoiets van, geef hem dan koper bij. Of er is er wel een pilletje voor of zo. Tot de dokter ging haar ook gaan zetten. En we zagen ook wel aan haar gezicht van, het is echt wel niet oké. En toen zei ze van, William... Ja, zijn maximum leeftijd is eigenlijk 18 tot 36 maanden. En er is geen behandeling. Er is niets dat we kunnen doen. Dus eigenlijk is jullie zoontje palliatief. Ja. Dus dat zijn woorden... Ja, dat je niet in één zin wil horen met je baby van 6 maanden en een half.
Hoe heb je daarop gereageerd? Hebben jullie daarop gereageerd?
Die eerste dag waren wij gewoon... Ik denk dat we het ook niet goed beseften. Wat dat er allemaal... Ja, we waren ergens in alle staten, maar ergens ook rustig. Ja, een beetje... Ja, verbouwereerd. Omdat dat totaal niet is waar we ons op voorbereid hadden. En we hebben dat wel laten weten aan onze ouders en zo. Maar we hebben ook direct gezegd van nu niemand... Een beetje iedereen afgeblokt. Want de dag daarna moesten we dan naar Gent, naar het UZ, om daar de prof te zien. En dan hebben we de prof gezien, die ook heel droog een beetje zei van, William is palliatief. Daarna hebben we het palliatief team gezien, Koester, die ons ging opvolgen. En dat was allemaal heel... dat ging allemaal heel snel. En dat maakte alles zoveel echter. We kregen zijn eigen zondebakje mee... De week daarna ging er een overleg bij ons thuis zijn met de thuisverpleging, met Koester, met de huisarts, met de kiné. Het was allemaal zo super concreet. Palliatief statuut werd aangevraagd. En ik weet nog goed, het moment dat we buiten kwamen in het UZ, we waren nog niet op de parking, ben ik op een bank gaan zitten. En dan is het echt binnengedrongen. Dat het echt was.
Was er ook... Een mentale achterstand of was het probleem motorisch alleen?
Mentaal ook. Door de vele epilepsieaanvallen. Dus eigenlijk koper is iets dat je in heel je lichaam nodig hebt. Dat wisten wij zelf niet dat we dat hadden. Dus alle organen, maar ook de hersenen, hebben dat nodig om te ontwikkelen. Dus je had ook wel mentale achterstand.
En lukte het dan nog om met hem contact te maken?
Op dat moment, die periode, was het heel moeilijk omdat hij heel zware medicatie kreeg. En de hoeveelheden stonden zo nog niet echt op punt. Dus hij was heel vaak quasi verdoofd bijna. Dus je ziet je kind echt na de medicatie zijn ogen wegdraaien. En dan mochten we eigenlijk een week later of zo naar huis. Met alle nodige ondersteuning. Dus de dagelijks kiné, dagelijks thuisverpleging. En dan zijn we ook met het idee gekomen van die bucketlist op te stellen. Om een beetje zowel voor hem als voor ons de moed erin te houden en niet gewoon te wachten. Want hij was 6 maanden en een half en ze hadden ons gezegd 18 tot 36 maand. Dus we dachten, we gaan nog zoveel mogelijk proberen doen. Maar we waren nog geen 3 dagen thuis en hij was al terug opgenomen. Dus hij heeft in dat najaar van 2021, eigenlijk van september tot december, is hij 7 keer opgenomen geweest. Dan zijn we nog geen 2 of 3 weken thuis geweest, in totaal.
Dus na die diagnose is een leven begonnen van ziekenhuis in, ziekenhuis uit.
Ja.
Hoe zwaar was dat?
Heel zwaar, want Het was niet van, joepie, allee, van op het gemak ziekenhuis binnen. Het was echt iedere keer met ambulance, met spoed naar de reanimatiekamer. William die geen zuurstof had. Ja, elke rit in de ambulance denk je dat de laatste is. Ze hebben echt, ja, dat was hel. Ja, er zijn geen andere woorden. Want ja, je gaat naar huis en je denkt, we gaan er ja, het beste van maken. Ja, bon. Of we gaan nog een beetje kunnen genieten of iets. Of... Maar dat was gewoon ja, de ene ja, stress na de andere. Eind november heeft hij dan COVID gekregen. En dan, ja, dan heeft hij echt voor het eerst allee, enorm gevochten voor zijn leven. Ja, iedere keer al aan de Optiflow, maar op dat moment raakte hij er niet van af.
Voor mensen die Optiflow niet kennen, dat is eigenlijk een ademondersteuning. Je wordt niet beademd, maar je krijgt hulp bij het ademen. Hè?
Hij had dat heel vaak nodig, die Optiflow, omdat hij heel... Hij had geen spierspanning, dus hij was hypoton, noemt dat.
Slap.
Slap, eigenlijk. Ja. Echt een pop eigenlijk tot... Ja, tot op het einde van zijn leven. Dus hij had nooit die krachten gehad om hem recht te houden. Maar dat zorgde er ook voor dat hij vaak de kracht niet had om zijn borstkas ja, genoeg open te zetten om goed te ademen en de slijmen eruit te krijgen. Dus ja, die Optiflow was voor hem wel...
Ja. Nodig. En waarschijnlijk ook veel aspireren.
Ja.
Voor wie dat niet kent. Dat is echt een stofzuiger waarmee dat ze de slijmen weghalen.
Door de neus.
Ja. Gruwelijk. Ja, je moet al die dingen zien bij je kind. Zag je hem afzien?
Hij liet hem vrij goed doen. En ik denk dat het ook eens door de vele opnames of door de... Allee, William was bijvoorbeeld heel moeilijk om te prikken. Echt hel. Er was eigenlijk maar één arts van de pediatrie die hem altijd kon prikken. En dat was in zijn schedel. Voor een infuus. Oftewel moest hij naar het OK, naar het operatiekwartier. Maar ik denk op een bepaald moment dat hij daar gewoon aan geworden was. Of, hij heeft afgezien, hij heeft enorm afgezien bij elke keer het steken van de zonde. Ik kon daar iets beter tegen dan Dennis. Ja, Dennis ging gewoon weg, zegt hij, want ik ga hier iemand vast hebben. Of iets aandoen omdat ze mijn kind pijn doen. En hoe dat dat voor hun goed is, maar ja, dat is niet leuk hè, om daar iedere dag en kinesisten en artsen en allemaal te zien prutsen met buisjes. En
met... Prutsen met jouw kind ook gewoon, ja. Hè? Ja. Je hebt je heel erg vastgehouden aan die 18 tot 36 maanden.
Ja, in het najaar van 2021 op een bepaald moment niet meer, omdat het zodanig slecht ging dat de artsen ook zeiden van... We gaan blij zijn als hij de winter overleeft. Dus ja, dat was toen echt gewoon overleven. Dag na dag. Maar dan... alleen niet plots, ja. Na veel geploeter was zijn verjaardag daar, 14 maart. En voor ons was dat ergens een mijlpaal, want hij is een jaar geworden. We hebben de winter gehaald, de lente komt eraan. We waren toen ook al bezig met Spanje. Ja.
Want jullie hadden op dat moment ergens hopen. Er zijn geen patiënten in België, toch niet dat we weten.
Nee.
Maar jullie waren in contact gekomen met een patiënt in Spanje, Marco.
Ja via Amerika eigenlijk. Want ja, de artsen zeiden wel dat er niets was. Maar ja, ik denk dat er niet veel ouders zijn die zich daar zomaar zouden bij neerleggen. Dus ja, we zijn ook beginnen opzoeken en... medische papers beginnen lezen en alles van onderzoek dat er maar is, beginnen doorspitten. En zo hadden we in Ohio het Menkes Institute gevonden. Dat was een instituut waar dat er een prof onderzoek deed naar Menkes en alle koperdeficiënte ziektes. En via hem zijn we in contact gekomen met een mama van een kindje in Spanje, Marco. En... Marco ging in januari beginnen als eerste met een heel experimenteel onderzoek. Dus als eerste kindje ooit zou hij lisclomol-injecties krijgen. Ja, dat is een soort bereiding met eiwitten. Ja,
waardoor... Een soort koper-injecties.
Ja, Ja, het is een soort mengsel van eiwitten waardoor het koper wel zou getransporteerd worden in het lichaam.
Maar het verhaal van Marco is een beetje anders in die zin dat bij hem het syndroom van Menkes heel snel is vastgesteld. Hè?
Ja, dus bij Marco is het dag 3 of 4 na de geboorte vastgesteld. Iets van right place, right time. Zijn mama werkt voor de United Nations en was op dat moment in Rome. En er was op dat moment in hetzelfde ziekenhuis in Rome een arts die Menkes bestudeert. Natuurlijk, de uiterlijke kenmerken van Menkes zijn dat de kindjes heel bleek zijn en bleek kroezelhaar hebben. Bij William viel dat niet op. Want ja, we zijn zelf ook blond en bleek en ik had ook geen haar bij de geboorte. Maar natuurlijk, een Spaans kindje met 2 donkere ouders valt dan natuurlijk al wat meer op bij de geboorte.
Maar het maakt wel een verschil. Ja. Als het snel wordt gediagnosticeerd, dan kan er...
Als binnen de 2 weken na de geboorte koperinjecties kunnen opstarten, dan vertraagt het de ziektebeeld. Dus het ging het niet verhelpen, maar het geeft wel meer tijd.
En Marco ging die injecties krijgen en dan ging William ze ook krijgen.
Ja, dus we hebben heel wat moeite gehad en alle energie en tegen alle Belgische bureaucratische dingen gelopen niet meer kunnen. Maar kijk, we hadden 100.000 euro nodig en die hadden we ingezameld. En William ging het 2e kindje zijn. Dat mocht, als hij goed genoeg was, dat mocht opstarten in de trial in Barcelona, in het kinderziekenhuis.
Dus dan moesten jullie ook wel naar Ginder met hem.
Ja.
Zou dat gelukt zijn voor William, zo'n trip naar Barcelona?
Toen in maart, april, vonden wij en ook de dokters eigenlijk dat hij het vrij goed deed. Ja, hij was niet supersterk of zo, maar hij maakte er wel een beetje vooruitgang in de kiné. Ik had erop aangedrongen om er af en toe zo'n heel klein beetje eten te mogen proberen geven. Dat was niet echt omdat dat de artsen dat wilden, maar ik wilde dat gewoon als mama toch een beetje dat gevoel hebben. Ja, hij had in 2022 eigenlijk enkel het norovirus gehad en dan het rotavirus. Allee, dat waren de 2 opnames, maar voor ons was dat een overwinning. Oké, dat was ook telkens meer dan een week omdat hij al zwaar was, maar we dachten van niks aan zijn longen. Allee, we zijn er, we zijn vertrokken, we gaan naar een warm land. Dus we hadden dan begin mei, we waren ook in opname, een gesprek ook met een neuroloog van het kinderziekenhuis in Barcelona. En zij zei toen dat ze niet begreep dat onze artsen aan 6 maanden geen koperinjecties waren opgestart. Dus dat is niet echt wat je wilt horen.
Marie, als je dat hoort, hoe boos ben je dan?
Woedend. De consultaties in het ziekenhuis waren al gedaan, want anders was ik denk ik wel een keer op de gang gelopen. Ja, we waren vol onbegrip. En, allee, ik moet zeggen, William had echt wel de beste artsen, de beste neuroloog. En dat ligt ook niet aan hen, dat ligt denk ik gewoon ook aan de werkdruk en het systeem en alle regeltjes en
protocollen.
Protocollen, want als het hier niet zwart, want we hebben dan ook gevraagd van, hallo, allee, hij had misschien veel beter kunnen zijn. Ja, oké, jullie wisten dat hem niet ging redden, maar het kon ook geen kwaad. En dan kreeg ik ook als antwoord van, als het hier niet zwart op wit staat, het is ook nog nooit uitgevoerd geweest in België. Op zich, de bereidingen, het koper ligt in apotheken, maar de bereiding voor die injecties was nog nooit gemaakt. En dat ging dan wel allemaal opgestart worden dan in mei. En we waren daar in aanvraag met UZ. En het is dan natuurlijk ook heel veel nog gebeurd die maand. Maar we waren wel even in shock van wat als. Ja.
Wat als is een vraag die al een paar keer in het parcours gesteld had kunnen worden. Hè? Als het de eerste 2 weken ontdekt was? Wat als die injecties wel waren opgestart?
Ja.
Jullie hadden hoop, hè? Er waren regelingen getroffen om naar Spanje te gaan. Maar die hoop is plots gekelderd. Hè?
Ja, dus eigenlijk leefden wij op dat moment redelijk van de hoop. Puur op hoop eigenlijk en adrenaline. En 21 mei zouden we vertrekken, zonder terugvlucht op dat moment, naar Barcelona, naar het kinderziekenhuis. En een week ervoor, van zaterdag op zondagnacht, was William terug opgenomen. Hij sliep met een monitor. Zijn saturatie was laag in de 80. En wij dachten van... lap, weer iets met zijn longen. Of even een virusje of iets. Ja. Maar op het moment van opname hadden we wel zo nog iets van... de voorbije twee keer was maar een dom virus. Het was mooi weer. Ja, en in het begin van de opname ging Dennis zelf ook nog gaan werken. Allee, hij werkte part-time sinds de hele periode dat William ziek was. Ja, tot als ze eigenlijk op woensdag kwamen zeggen van... ik was alleen. Niet zo slim. kwamen zeggen van... Marie, we vinden geen oorzaak. Ik zei, ja, je vindt geen oorzaak. Ja, er is geen virus, er is niets te zien in zijn bloed. Dus eigenlijk is het een teken dat zijn lichaam aan het opgeven is. Ja, dat was...
alweer een mokerslag.
Ja, en de eerste dagen ook gewoon ongeloof, omdat het zo goed ging in onze ogen. Het kon niet. Maar ja, dan de dag daarna was Koester daar en dan nog palliatief team. En dan kwamen de woorden morfine, fentanyl. De woorden dat je niet wil. Ja. Zeker niet. Hij was 14 maand en wij zaten nog altijd met die 18 maand minimum in ons hoofd. Dat was er zo ingebakken. Dat was sowieso tot september. Allee, ja. Maar ja... we zagen hem ook wel echt achteruit gaan. Op die flow werd er opgestart. Kon niet geminderd worden. En dan zijn ze inderdaad morfine opgestart. Ja, omdat... ja, in overleg met ons, maar op een bepaald moment... ja, wat kun je doen? Tuurlijk wil je dat niet, maar...
maar je wil het hem wel comfortabel maken.
Je wilt ook dat hij comfort heeft. En wij hadden ook wel altijd een DNR-code. Dat is een Do Not Reanimate-code... al van in het begin van de diagnose, omdat wij ook zoiets hadden, want we gaan hem niet laten intuberen om dan actief de knop te moeten uitzetten. Ja, allez. Iedereen doet daarvan wat hij wil, maar dat was ons idee. Dus ja, toen hij samenspraak met Koester en als neuroloog morfine opgestart. Ik denk, het weekend dat we gingen vertrekken, zeker. Heel zware epilepsie, maar echt verschrikkelijk. Dat ze bolussend in mist had, morfine. Allee, echt aanvallen dat we nog nooit gezien hadden bij hem. Hij zweefde ook gewoon constant tussen er zijn en er niet zijn. En dan de laatste week van mei. De zondag is boven de wolken gekomen. Als hij er nog was.
Die dat normaal doen... voor stilgeboren kindjes of voor kindjes die gestorven zijn. Maar jullie wisten, het is dichtbij.
Ik kan nog altijd niet naar die foto's kijken. Maar we hadden liever dat ze dan kwamen. En die dag hebben we ook de familie nog laten komen.
Was dat een soort van bewust afscheid nemen voor jullie? Voor zover dat kan?
Voor ons nog niet. Meer voor de familie, omdat wij... ook hadden besloten dat we de dagen... we dachten wel niet dat het zo lang ging duren, de dagen daarna, maar dat we alleen wilden zijn met hem. Ik ben ook telkens weggegaan. Ik kon dat niet zien.
Dat de familie afscheid nam?
Ja, ik kon niet zien hoe dat mijn mama en mijn broer... ja.
Pijn hadden?
Ja. En mijn laatste keer zagen of... ja, nee. Ik kon er nog altijd niet goed tegen. En dan de maandag zijn ze fentanyl opgestart. Ja, Dormicum eigenlijk. Een soort, om hem nog meer te laten inslapen.
Want dan komen we op een punt, Marie. William is een baby. Een kind dat niet zelf kan zeggen, ik wil dit niet meer. Heeft ook niet het recht om het woord te gebruiken, euthanasie te krijgen. Dus hij heeft echt nog...
Het was verschrikkelijk. Want hij is pas donderdag overleden.
Dat zijn drie vreselijke dagen.
Dus de voeding was al gestopt. Het was enkel ORS. Dan de ORS gestopt. De woensdag ook 6 zonden volledig uitgehaald. Hij was er niet meer bewust. Ja.
Je moet eigenlijk wachten tot het hart het dan opgeeft.
De woensdagnacht om 11:45 was hij gestopt met ademen. 'S Nachts. Onze neuroloog was er ook een kwartier later. En dan is hij beginnen gaspen. Dat is eigenlijk naar adem snakken. En ze zeiden, dat kan nog even duren. 1 uur, 2 uur. Even uiteindelijk tot 10:50 's morgens liggen gaspen. We hebben hem zien... Ja, we hebben letterlijk zien het leven uit hem lopen. Hal uit zijn neus lopen, uit zijn mond. Je kent van vrede naar heel onvrede.
Als de wetgeving zou veranderen, wat had dat dan voor jullie veranderd?
Dat onze rustig afscheid te geven. Want dat was niet wat hij verdiende en ook niet wat wij verdienen. Als ouder. Want uiteindelijk heeft onze arts in samenspraak met 3 andere artsen, want die heeft ook heel de nacht liggen bellen naar Leuven, naar Gent, naar iedereen. En dan hebben ze rond 11:15, de dag erna, kunnen een spierontspanner geven. Ja. 11 uur te laat, hè.
Ja.
Ja, en je kunt zeggen, het is mooi, zijn hartje wilde. Zijn hart was sterk, maar er was niks mooi aan die nacht. Er was niks vrede. Ja.
Was dat dan een opluchting?
Ja. Want het was gewoon iedere keer dat we dachten, het is gedaan, begon hij weer... En dat is een soort reflex. Ze hebben ons uitgelegd van de hersenen. Die, een soort reflex in de hersenen die zegt van nee, ik wil niet dood. Of ik die dat gaspen geeft. Maar ja, het lichaam is al... Het is niet dat hij er nog ging doorkomen. Of een dier doet ze dat niet aan.
Dit moet anders, hè?
Ja. Goh, ik heb toen gezegd, ik ga me daarvoor inzetten, maar ik heb de energie nog niet gehad.
Dat begrijp ik. Maar wie weet, luistert er een beleidsmaker mee? Dit moet echt anders.
Ja, het is onmenselijk. Het is onmenselijk wat we meemaken, maar om dat nog op zo'n manier... Ja, ik bedoel, dat komt terug. Hé. Dat zijn trauma's. Hé. Ik volg traumatherapie.
Ja, wat jullie meemaken is verschrikkelijk. Alles wat daar rond is, wat eraan kan gedaan worden om dat zachter te maken voor jullie en voor hem... Dat moet toch gewoon gebeuren. Ik kan er zo boos van worden dat zo'n dingen dan niet mogen.
Ja, en dan moeten ze daarom nog niet de keuze bij de ouders leggen. Er zijn bekwame artsen genoeg. Laat dan een arts beslissen. Maar iets, doe iets, ja.
Ja, of meerdere artsen tezamen als garantie of zoiets. Maar dit is een heel duidelijke oproep, hè, om daar...
Allee, we zijn op 15 of 16 mei binnengegaan. Rond de 18e wisten we dat het niet meer goed kwam. En is 2 juni pas overleden. Ja, bij oudere mensen zeggen ze van... Je mag nu in vrede gaan. De familie is er. Allee. Dat is 2 weken leven in een hel. Tussen het besef van het is echt en de hoop van het is niet echt... En dan die laatste nacht, ja. Dat mag gewoon, ik hoop dat er aan niemand moet meemaken. Want ik weet, in Nederland had ik nu over laatst iets gelezen dat ze er wel gingen voor kijken.
Ja, wij lopen soms achter, hè. Het is ondertussen een jaar geleden. We zijn 2 juni gepasseerd. Dus ook alle mijlpalen zijn gepasseerd.
Ja.
Hoe ben je dat jaar doorgekomen?
Ik weet het niet. Ha. Ik zei het daarnet ook, als we aan het babbelen waren. Vandaag is William er 445 dagen niet meer. En dat is even lang als hij er wel is geweest. En ik was wel bang van die datum, maar eigenlijk voel ik gewoon me niet slechter of niet beter dan ervoor. Het is ons doorspartelen. Ik heb, veel mensen zeggen, na een jaar wordt het beter.
Het wordt anders.
Ja.
Beter. Zou ik niet durven zeggen.
Ik weet het niet.
Ik hoop het wel voor jou, hè, maar...
Ja, nu natuurlijk met de hormonen van zwanger te zijn, heb ik soms verdriet nog meer dan voordat ik zwanger was.
Ja, want daar zijn we licht over gegaan. Ik ben begonnen met te zeggen dat ik bij jou thuis ben in plaats van dat jij naar mij kwam, omdat jij in de zetel moet liggen.
Ja.
Want het syndroom van Menkes is een genetische ziekte. Dus jullie wisten ook vrij snel dat eventuele volgende kinderen het ook zouden kunnen hebben. Hè?
Ja, dus eigenlijk, denk de week na de diagnose hadden we dan terug een gesprek met de professor van Leuven die de diagnose had gesteld. En dan heeft hij ook nog meer uitleg gegeven. Ik ben drager van het Menkes-syndroom, maar het zit op de X-chromosoom. En mijn goede X neemt over. Dus een vrouw heeft twee X'en en een man een X en een Y. Dus als ik mijn slechte X doorgeef, zoals bij William, dan heeft hij geen goede X om over te nemen en komt de ziekte tot uiting. Ja, helemaal, heel wetenschappelijk allemaal, maar eigenlijk komt het erop neer dat er 50% kans is dat ik mijn... dat ik dus de Menkes-syndroom doorgeef. Dus 50%, dat is niet min. Dus van William waren we natuurlijk zwanger, vrij snel, zonder veel problemen. Kwam er dan nu IVF op ons pad, want...
Om embryo's te selecteren die niet drager zijn.
Ja.
En daar zijn jullie vrij snel mee begonnen, hè?
Ja, 15 oktober hadden wij onze eerste afspraak met de fertiliteitsarts. Dus nog een dikke 2 weken na de diagnose. Eerst en vooral om een keer te luisteren. En het werd ook al snel duidelijk dat voordat we konden starten, dat ze pre-onderzoeken moesten doen. Dat 4 maanden gingen duren. Dus dachten we van begin maar. Want we hebben altijd een groot gezin gewild. We hadden heel graag gehad dat William een grote broer zou worden. Ja, we dachten dat dat wel nog net ging mogelijk zijn. Het is toch niet zo makkelijk gebleken als dat we gehoopt hadden. Ja, de eerste pick-up was in januari 2022.
Een pick-up is, ze stimuleren jouw eicellen en dan gaan ze die eigenlijk echt plukken.
Ja.
Een pijnlijke affaire.
Een pijnlijke affaire.
Is dat? Dat heb je een paar keer moeten ondergaan, hè?
Ja, 3. Dus de eerste was er van... Dus ze doen de pick-up en dan bevruchten ze de eitjes die er zijn met de sperma. En dan beoordelen ze na 6 dagen welke embryo's sterk genoeg zijn om getest te worden op genetisch vlak. En na de eerste pick-up was er maar 1 embryo sterk genoeg. Dus was het al april toen dat we hoorden van het is niks. Dus van oktober tot op april was al gepasseerd. En het was voor niets.
En dat gebeurt allemaal terwijl jullie ook ziekenhuis in, ziekenhuis uit gaan met William.
Ja.
Dat is heel slopend, denk ik.
Ja, het heeft mijn lichaam toch wel veranderd de laatste jaren. Ik ben vroeger altijd wel heel actief, heel actieve jobs gehad. Dit en dat. Nu ook veel verzwaard. Voor de zwangerschap dan. Maar we hebben gewoon een jaar op adrenaline geleefd. En nu probeer ik daar soms wel wat dingen over te lezen. Maar lezen is nog altijd moeilijk. Omdat ik geen concentratie heb. Dat je wel ergens leest dat dat normaal is. Dat je lichaam eerst zodanig in overlevingsmodus is. En ik merk dat ik daar nu nog van aan het recupereren ben.
En dat lichaam dat zo heeft afgezien, dat moederhart dat zo heeft afgezien, krijgt opnieuw een terugplaatsing? Er zijn er wat gepasseerd.
We hebben wel nog een pick-up gehad dan in mei vorig jaar. En dan de dag nadat William overleden was, hadden we gehoord dat er 2 goede embryo's waren.
Wat een rollercoaster van emoties.
Ja, het was ook zo... Ook zo net, op 3 juni was dat. Lekker wat zo moest zijn. Dan hebben we wel even pauze genomen en in augustus terug begonnen.
Kan je dan blij zijn? Lukt dat?
Dat was zo van, ah ja. Allee, ja, als hoofd, wij waren zodanig verdoofd op dat moment. En dan ook zo vriendinnen of mensen die zeiden, ah, maar kijk, zo goed. Ja. Ja, ja, waar juist ons kind kwijt. Ja, we zijn nog altijd in mijn ogen net als kind kwijt. Allee. Maar dan ja, in augustus toch zoiets had van we gaan er terug voor gaan. Want het is het enige dat ons een beetje perspectief kan geven. Dan een paar keer gestimuleerd, maar mijn lichaam... Ze hebben geen terugplaatsing willen doen, omdat... Ja, niet wou. Dan twee terugplaatsingen gehad in het najaar. Ja, zonder resultaat. En in januari dit jaar de derde pick-up.
Maar, dus je krijgt ook weer teleurstelling op teleurstelling. Ja, hoe hou je dat vol, Marie?
Blijven gaan. Ik weet het niet.
Omdat die wens zo sterk is dat je dat op de been houdt?
Ja, en ik denk gewoon dat wij alle twee heel bang zijn van het niets doen. En het in een put vallen. Want in juni vorig jaar heb ik contract getekend om mijn winkel te kopen. Dus ja, hij zit in het gat, zeggen wij West-Vlaanderen, maar... Ik denk dat het ook een beetje een redding is. Een zelf, hoe zeg je dat, redzaamheid. Een verdedigingsmechanisme om niet stil te vallen. Om constant wel iets te hebben om voor te gaan of voor te vechten. Want ja, ik merk nu als je stilvalt, is niet goed.
Maar kan je dat blijven uitstellen? Of voor je uitduwen, moet je niet daar ooit echt gewoon door?
Ik had het wel. Allee, ja, de winkel is open van woensdag tot zaterdag. Van zondag tot dinsdag lag ik in mijn bed. Omdat mijn lichaam gewoon niet bij de kon. Allee, lig ik nog altijd in mijn bed.
En de winkel, voor wie dat niet weet, is ook nog gerelateerd aan kinderen krijgen. Hè? Want het is
een babykinderwinkel, ja. Met geboortelijstjes en alles erop en eraan.
Waar je continu geconfronteerd wordt met dikke buiken.
Ja, maar het is... Allee, ik was ook al bezig met Moetie. Die bestond al als webshop voordat William ziek was. En dus het is wel ergens een passie. Ja, dat ik blij ben dat ik dat kan uitbouwen. Ik heb het ook niet zo moeilijk met onbekende mensen, met kindjes en zo. Het was meer zo ja, met de kinderen, met de leeftijd van William. Of ja, dat blijft confronteren. Hè. Bijvoorbeeld ja, dan nu, na de derde pick-up en de tweede terugplaatsing daarvan, ben ik zwanger nu.
Jee. Ja. Een beetje goed nieuws.
Een beetje goed nieuws. Ergens wel onverwachts, want dat was de vierde terugplaatsing. En ik zei van, ik ga me er niet op focussen, ik ga niet zelf testen. En Denise had ook gezegd van, als het nu niet lukt, pauze, want je lichaam... Allez, ja, die stimulaties zijn ook niet min. Ik had voor de pick-up had ik 23 eitjes deze keer. Dus ik was heel zwaar overgestimuleerd. Dus,
ja, want Dennis staat daarnaast. Hè. Dennis is jouw partner. Maar jij moet dat allemaal ondergaan. Hè. Jouw lichaam, niemand kan dat van jou overnemen. Hè.
Nee, en dat is voor hem ook moeilijk. Allee, hij zegt zo vaak van... Moest ik kunnen of... Ja, zou ik graag iets overnemen, maar ja, zo werkt het spijtig genoeg niet. Maar ja, op dat moment, dat was dan april, mei, we hadden dan ook een afspraak in Jette, want we zouden dan in Jette alles opstarten. Als het niet lukte in Brussel, dus die papieren in Brugge, dus die papieren waren ook al rond. Maar dan ja, de dag na Jette, 6 mei, had ik terugplaatsing. En vroeger dan verwacht, ja, ik was eigenlijk in opname. Ja, mijn lichaam had het een beetje... Ja, het was heel raar na een dag workshops. Was mijn linkerzijde van mijn lichaam uitgevallen qua gevoel. Dus was ik opgenomen op spoed en dan op midcare. En Dennis was al weg, want hij mocht daar niet lang zijn. En die avond om 10 uur kwamen ze zeggen dat ik zwanger was.
Dus je was weer alleen als je dat hoorde... Maar ook met een uitgeput lichaam aan de start van een zwangerschap?
Ja, dat was wel zo'n beetje... Ik was zo wat angstig van... Ja, ik ben nu zwanger en zie mij hier liggen. Gaat mijn lichaam dat wel aankunnen? En ook super blij, maar ook nog heel angstig, want normaal had ik pas 5 dagen later bloedafname. Ja, die bloedafname was dan wel goed. Heel overduidelijk goed, HCG. En een week later ook heel duidelijk HCG, maar onze Frank was nog niet gevallen.
Toen kwam de aap uit de mouw waarom je zoveel HCG had.
Want dan ja, nog een weekje later, en kon niet echt wachten, mocht ik op echocontrole in het CRG, dat is het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, dus voor de IVF, waar ik meestal de laatste jaar en half wel 3 keer per week was komen. En dan zei de dokter van, ja, en dat is het hartje. En ja, alles ziet er goed uit. En zegt hij, ja, en dat is het volgende hartje. Dus...
Een tweeling.
Een tweeling. Dus we waren alle twee redelijk in shock.
Jij en de dokter? Of
ik en de dokter. En eerst ik en de dokter. Want we hadden nog gevraagd van, ja, zouden er geen 2 terugplaatsen? Want we hadden er van 5 goeie nu. Allee. Dus we hadden wel wat embryo's. En hij zei, ja, nee, we gaan dat niet doen. Want mijn doel is niet om je zwanger te krijgen, maar om een gezonde baby. Dat je een gezonde baby hebt met alles dat je hebt meegemaakt. En geen extra risico. Ja, dat zijn woorden dat hij beter niet had gezegd. Maar ja. Dus ja, mijn lichaam heeft besloten om toch... Ja, een eigen tweeling, een late splitsing. Ja. Echt op dag 10 of zo van de embryo.
En dus zitten er nu 2 meisjes in jouw buik. Was dat belangrijk, dat meisjes waren? Kijkend naar William, of wat is het gevoel daarbij?
We hadden wel gezegd, ja, sowieso gingen we blij zijn als we gewoon al zwanger waren. We hadden wel gezegd dat we dachten dat we iets minder confrontatie gingen hebben of iets minder gingen vergelijken als een meisje of meisjes was in dit geval. Dus ja, zijn we wel blij. En ja, we zijn sowieso blij. We waren nu 2 jongens geweest ook, maar we denken wel dat het iets anders gaat zijn.
Maar wanneer deze podcast voor jou te beluisteren is thuis, dan zijn we al wat verder. Vandaag ben jij 18 weken.
Ja.
En je moet plat liggen.
Ja.
Oh, Marie,
ik weet het. Ja, de zwangerschap is nog niet echt top geweest. Ik heb van in het begin enorm veel moeten overgeven. En 7 weken was ik ook opgenomen voor een week, omdat ik uitgedroogd was. En nu heb ik sinds een 2 à 3 weken al harde buiken. En ja, ik kreeg de medicatie die mag. Dus ik kreeg extra magnesium en moet je drogestan opsteken. En voor de rest ligt het in mijn handen en moet ik rusten. En dat bezorgt wel wat angst en stress.
Dat zal wel. Want jouw teken staat de laatste jaren... jouw leven staat de laatste jaren volledig in het teken van kinderen krijgen. Hè?
Sowieso met alles... Wat we hebben met William meegemaakt, is ons sociaal leven ook gewoon gestopt. Ja, ik heb eigenlijk ook niet meer gewerkt sinds dat ik bevallen ben. Ja, 3 weken. En
dat zijn dingen die er ook nog allemaal bij komen, hè? Want dat zorgt voor financiële...
Ja, nu vloek ik soms dat ik niet altijd naar mijn ouders heb geluisterd, die zelf zelfstandig zijn. Die zeggen... Pas op met zelfstandig worden. Want ja, nu zit ik ermee. Ja, ik moet plat liggen. Ik heb een winkel die niet meer open kan. Toch binnen 3 weken gelukkig wel.
Omdat er dan iemand anders komt?
Ja, omdat ik iemand heb aangenomen. Omdat ik dacht dat ik goed voorbereid ging zijn dan. Maar ja dat bezorgt wel. Stress heeft mij ook een huis af te betalen. Een winkel af te betalen. Ja, kindjes die komen.
Zijn er ook... Vriendschappen veranderd? Familierelaties veranderd?
Vriendschappen zijn er toch wel wat verloren gegaan.
Omdat mensen niet begrijpen wat jullie allemaal meemaken?
Ja, niet begrijpen of er enkel willen zijn voor het goede. Of kwaad zijn omdat je 3 keer afzegt. Ja, ik heb daar soms nog moeilijk mee. Ja, dat doet pijn. Hè. Soms lig je daar dan van wakker en zie je dan iedereen naar evenementen en zo gaan. En dan denk je, nu lig ik hier met mijn buik. Allee, ervoor was het, vorig jaar was het wel verdriet. Het jaar daarvoor was het met William.
Je hebt de muren van je huis al iets te vaak gezien.
Ja, ja, toch wel. Want tijdens heel die periode dat hij ziek was, was hij niet in het ziekenhuis, zat ik hier thuis met hem. En was mijn sociaal contact de kiné en de thuisverpleging. Gelukkig dat we die hadden. Want dan zag ik toch nog volwassen mensen. Maar ja, onze energie is ook volledig veranderd. Ik was vroeger super sociaal, maar echt extreem. Ik had altijd in de sales gewerkt of in de reclame. Ik deed niet anders dan van het ene evenement naar het andere. En mijn leven was niet in mijn huis. Nooit. En nu merk ik gewoon dat ik daar zelf de zin of de energie niet voor kan opbrengen om in groepen te zijn. Of...
Ja. Geef jezelf, Marie, alle tijd om te helen. Natuurlijk kan het nooit weer helemaal goed worden, maar om alles wat je meegemaakt hebt te laten zakken. Hè?
Soms denk ik wel van ik mis de vroegere Marie, maar dan denk ik ook, ja, wat is er belangrijk in het leven? Ja. Niet fun en... Ja, ik weet het niet.
Wat mag ik jou toewensen?
Twee gezonde baby's. Ja, dat is het enige... Op dit moment.
Maar vergeet Marie ook niet, hè?
Ja. En een gelukkige mama. Met energie.
En stel, we zijn 5 jaar later. Er huppelen hier 2 meisjes rond.
Ja.
Wat wil je dan voor jezelf nog?
Ik wil heel graag gewoon terug mijn energie vinden. Terug zo die... Ja, levenslust en ja, gewoon terug zijn hebben van alles en ook mijn zaken en gewoon alles stabiel is en op rolletjes loopt. Ja.
Dat verdienen jullie ook zo hard?
Dat we gewoon een normaal gezin zijn, niks speciaals. Gewoon...
De kleine dingen van het leven.
Ja, gewoon normaal.
Ik wens je bakken normaliteit.
Dank u wel.
Veel rust nu.
Ja, nog even.
En dan... Ik moet even tellen. Wanneer moeten ze normaal gezien?
Ja, mijn uitgerekende datum is 22 januari. Maar ja, als alles goed gaat en ik haal die datum, zal 36, 37 weken is het eind van het jaar. Tussen kerst en nieuw ongeveer.
Misschien wel een kerstbaby.
Ja.
Baby's, sorry.
Ja, 2 kerstbaby's. Kerstmeisjes met een grote strik.
Maakt allemaal niet uit als ze hier maar gezond en wel geraken, hè?
Het is... We tellen af.
Ik tel mee met jou af. En velen met jou, denk ik. Want vele mensen volgen jullie verhaal.
Ja.
Dat kan via Voor William en de Girls. Marie, dank je wel om je verhaal met ons te delen.
Dank je wel om helemaal tot hier te komen.
De omstandigheden hebben dat gevraagd. En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Als er soms een hond te horen was, of een camion, of een ambulance die voorbij komt. Dat zijn dan dingen die gebeuren.
Ja.
Zoveel moed.
Dank u wel.
En dan daarna echt zo'n supernormaal leven.
Normaal. Ja. Echt.
Rustig, chill.
Ja.
Kabbelen. Dat hebben jullie wel verkend.
Ja, een gewoon normaal leven.
Hang in there.
Ja. Dank u wel.
Marie en Dennis hebben de VZW Voor William opgericht. Daar zetten ze zich in voor meer onderzoek naar Menkes syndroom, maar ze ondersteunen ook andere zorgouders. Alle info vind je op langlevenwilliam.be. Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren, ik maak deze podcast helemaal alleen en dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.